Geliefde, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte, in zonderheid de versen 7 tot en met 11 uit Jacobus 5. Ik lees u daar alleen uit voor de versen 8 en 9. Jacobus 5, de versen 8 en 9. Daar spreekt het woord van de Heere al dus, weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heeren genaakt. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat ge niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. Tot zover. Letten wij op. Geduld en volharding. Het verband met het voorgaande is duidelijk. De apostel heeft gesproken van die boze verdrukkers, die rijken, die landeigenaren, die hebben gejaagd en op oneerlijke wijze geld en goed, goud en zilver hebben verkregen. En Jacobus heeft ze in het heden als het ware al het oordeel aangezegd. Het is al afgelopen met ze. Want alles is aan de verrotting en aan het verderf prijsgegeven. Je zou zeggen, ja maar man, weet je dan meer niet? Heb je geen sociaal programma? Nou vind ik het, dat zeg ik even op de voorgrond. Ik vind het een beetje ver gaan als je deze woorden en deze vermaning gebruikt om daarmee iedere poging die in het verleden of in het heden eerlijke pogingen waarbij geprobeerd werd om een verbetering te krijgen voor welke bevolkingsgroepen dan ook. Ik vind dat je dat niet kunt veroordelen op grond van deze woorden. Immers, het woord is blijvend, maar de omstandigheden van de mensen, van de maatschappij en van alles verandert. Wel vormt het een tegenwicht, dit woord, deze vermaning tot langmoedigheid, geduld, tegen degene, ook van de kerk, die het wapengeweld en allerlei revolutionaire bewegingen steunen, waarbij veel bloed vergoten wordt, om op deze wijze bepaalde hervormingen door te drukken. Dan zou je inderdaad wel kunnen denken aan het woord wat Jacobus hier gesproken heeft, dat ze langmoedig moeten zijn. En geen geweld met geweld beantwoorden. Je kunt je indenken dat de mens die geen rekening houdt met God, dat die mens over zoiets wat hier staat de schouders ophaalt. Dat hebben de voormannen van de communisten gedaan, Marx en Lenin en vele anderen. Die hebben gezegd, ja, kijk, zo worden de mensen zoet gehouden. Zo zijn de mensen eeuwenlang onderdrukt. En de kerk heeft zich laten gebruiken door allerlei regimes om die onderdrukkers en onderdrukking in stand te houden. Daar zit wel eens wat in. Ja, als je de geschiedenis van Rusland bekijkt, in de tijd van de lijfeigenschap en de tsaren, dan zeg je, er is wat gebeurd. Ontzettend. Maar zoals zij het bedoelen, zo mogen wij het niet bedoelen. Het is ontzettend wat hier staat, ja, moeilijk, onmogelijk voor een mens om dit te beoefenen. Want, ja, trouwens, dat blijkt, de apostel die zegt het niet voor niks, zo zijt langmoedig, geduldig, broeders. Dat betekent dat het wel nodig is, want je zou toch je geduld verliezen. En vooral als er geen hoop is op verandering, ten goede. En je kijkt dan zo tegen je eigen leven aan en je bent dan maar een slaaf of een arme knecht. En om dan bewust te beoefenen, het is maar even. Het is maar korte tijd. Laten we ons niet al te druk om maken. Want we zijn bijna thuis. En de Heere komt eraan. En Hij zal het vergelden. En Hij zal al zijn kinderen kronen met eeuwige blijdschap. En verheuging, droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Ze zijn op weg naar het paradijs. Ja, maar om dat nu in de praktijk van het leven te beoefenen, je voelt wel aan, dat is er meestal ver vandaan bij een mens. Want hij zou eerder hemel en aarde bewegen om zijn doel te bereiken. En als hij dat doel niet kan bereiken, omdat hem de middelen en de wegen ontbreken, dan zou hij in doffe berusting, half wanhopig, zijn hoofd er maar onder buigen, zoals zoveel geslachten zijn weggekwijnd, in druk en tegenheen. Ja, als Jacobus dat zegt, dan kun je gerust aannemen dat zij en wij dat allemaal nodig hebben. Zo zij dan langmoedig, geduldig, broeders. Vooral omdat het zulke vechtjassen zijn, onder elkaar nog, in de gemeente. Dat hebben we uit Jacobus gehoord, uit zijn brief. Wat er allemaal gebeurde in de gemeente. Dan is er maar weinig toe nodig. Of je zou een hamer pakken of een bijl en denken dat je Gode een welbehagelijk werk doet als je zo'n vuile uitbuiter de hersens inslaat. Zo'n onderdrukker. Dat begrijp je toch wel? Dat licht ontvlambare gemoed. Die worsteling in de gemeente om vrede te hebben met elkaar. Die strijd tussen vlees en geest, tussen het rijk van de haat, de duisternis en het rijk van Christus. Dat is geen kleinigheid. Toch zit er iets beminnelijks in. Het is net alsof de apostel die hele grote woorden en zwaar geladen woorden en die allerscherpste woorden, die spraken van moordzucht en nijd en kletserij en oordelen, of dat nu een klein beetje voorbij is. Ja, het is niet voorbij, maar of dat de toon weer zo broederlijk wordt, zoals in het begin. Broeders, zegt hij, ik weet hoe we zijn, maar heb nou geduld. Ja, zeker, zegt de wereld, met die namaals zeker, daar zijn al die voorgeslachten mee zoet gehouden. Die namaals, dan krijg je de vergoeding. En de dominee in de kerk, die zei het, en de schoolmeester zei het, en de rijke heren, die zeiden het. Ja, maar je komt, als je in de hemel komt, enzovoorts. Nou ja, het kan best, ik geloof dat zulke dingen ontzettend misbruikt zijn. En vaak ook als een dooddoener hebben gefungeerd, dat geloof ik wel. Maar, we moeten met het badwater het kind niet weggooien. Dat niet! Want het is hier volle ernst. Jacobus schrijft door de Heilige Geest: broeders, heb geduld. Waarop? Nou, misschien dat die onderdrukker nog bekeerd wordt. Nou, nee, niet direct. Maar tot de toekomst des Heren. Hey. Ja, nou ik het lees, dringt het eigenlijk pas, ik heb het wel ettelijke malen gelezen, maar nou dringt het pas goed tot me door. Want nou voel ik opeens aan, die mensen, die leefden in de sfeer van, wij hebben geen toekomst. Wat hebben wij nou voor een toekomst? En zo zijn er nu nog, die zeggen ja, je hebt kinderen, maar ja, wat hebben wij nou voor toekomst? Hebben wij wel een toekomst? En inderdaad, als je naar één bepaalde kant kijkt, dan is het stellen van die vraag heel gewoon, voor de hand liggend. Wat voor toekomst? De wereld is één groot kruidvat. De boosheid en de onderlinge nijd wordt steeds groter. De wrevel wordt vermenigvuldigd. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestilentie. Ondanks alle wetenschap die er is en die vermenigvuldigd werd in deze eeuw, zeg je, ja, mens krijgt het toch niet voor elkaar. Wordt het wel eigenlijk wel beter? Nou, en als de kinderen van school komen, hebben ze dan merk? Dat, kijk eens, als je nou eens een maandje thuis bent, of twee maanden, je gaat eens uitrusten. Als je zoveel jaar op school gezeten hebt, begrijp, maar als je nou eens langer thuis loopt, en nog langer. Kun je zeggen, nou, ik vermaak mij geweldig. Nou, ik weet het niet. De een wel, misschien de ander niet. Maar weet je wat het ergste is? Er zijn duizenden mensen die weten van narigheid en vervelendheid niet wat ze doen moeten. En dan denken ze, oh jongens, er is in Almelo wat te doen. Hup, spring op de trein. Pakkettingen meenemen. Is in Amsterdam wat te doen. Ja, die mensen die werken en zo, hè, die hebben daar niet zoveel tijd voor en tja. Maar juist dat, die ontwaarding is zo sterk dat je zegt, ja, een mens heeft nou eenmaal een bepaalde lijn, een gang nodig, een schema. En de een misschien veel sterker dan de ander, maar toch over het algemeen genomen zeg je, die werkloosheid op zich is natuurlijk erg, maar wat er aan verbonden zit. Wat er aan verbonden zit. Dat is met een oorlog ook zo. Een oorlog is vreselijk. Maar wij tellen alleen de doden en de gewonden. Maar die miljoenen mensen die totaal gedemoraliseerd zijn. Die totaal anders terugkomen. Die niet meer passen in de burgermaatschappij. Die zelfmoord plegen of wat dan ook. Dat hoort er ook allemaal bij. Nou, als je dan alles bekijkt, dan zeg je ja. Ja, kijk uit. Voel we er erg in hebben. En de Heilige Geest die kan er ons alleen aan ontdekken. Maar voor we er erg in hebben, spreken we precies hetzelfde als de wereld. En wat een boel mensen zijn er in de wereld die geen sprankeltje optimisme hebben. Alles even zwart. Alles even uitzichtloos. Kinderen hoeven ze niet, want die groeien op in zo'n rare wereld dat... Die verantwoording kunnen we niet meer dragen. Alles. En dan doen wij hetzelfde. En dat is toch erg eigenlijk. Want ik zei, nou zie ik het. Kijk, wij, uit een bepaald oogpunt gezien, is er ook weinig toekomst. En misschien zou je nog zelfs moeten zeggen, er is helemaal geen toekomst. Zoals het er nu uitziet. Maar de Heere heeft de toekomst. En dat geldt nou voor een ieder die gelooft. De Heere heeft de toekomst. God heeft toekomst. Christus heeft toekomst. Nou, kan best zijn dat wij vanuit dat bepaalde gezichtspunt zeggen, ja jongens, je vader is erg pessimistisch gestemd. Want jullie, ik weet niet wat het allemaal moet worden. En ja, het gaat bij ons in de gemeente nog wel, maar er zijn toch ook duizenden mensen die er psychisch een tik van hebben gehad dat ze geen werk meer hebben. En die maar voor zich uit zitten te staren. Dus ja, het kan best zijn dat je zegt, ja, vader is niet zo erg optimistisch. Nee. En vanuit dat bepaalde gezichtspunt hebben we dan ook wel gelijk. Maar er is wat anders. De Heere heeft de toekomst. Christus heeft de toekomst. Wees geduldig, broeders, tot die andere toekomst. Ja, maar dan hebben wij toch ook een toekomst. Ja, dan moet je zo zien. De zegen is Christus beschoren. Hij heeft de toekomst. De Vader heeft hem alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En hij heeft hem ook bevoegdheid gegeven om het gericht te houden. En je leest dat de Zoon die zal al zijn kinderen aan de Vader voorstellen zonder vlek en zonder rimpel. Zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dan zal hij zijn verlosten, zal hij leiden aan fonteinen van levend water. Alle tranen zullen van de ogen afgedroogd zijn. Er zal geen rouw nog gekrijkt zijn. Er zal geen verderving nog vervloeking meer zijn. Dat is de toekomst van Christus. En een ieder die gelooft in Christus, die heeft die toekomst. Want die hoort bij hem. Die is eigenlijk, ja het is groot gezegd hoor, eigenlijk in hem al overgegaan. In het nieuwe leven. In de hemel. Bij de Vader. Maar het is niet te zeggen, je durft haast niet te zeggen, en toch is het waarachtig waar. Maar ik bedoel, als je op jezelf ziet, hè, en waar je allemaal druk mee bent, en waar je mee bezig bent, en De een met timmeren, de ander met slachten, de ander met verkopen en nou ja, met computers en noem maar op. Al die dingen meer. Je hebt zakelijke besprekingen en je hebt een dinertje hier en daar misschien en dan is het een verjaardag, dan een trouwerij en dat. Al die dingen die zitten in ons leven. Een agenda, ja, even kijken hoor. Ja, dat kan. Of dat kan niet. Zo zitten wij hier op aarde. Als je dan daarop kijkt, dan durf je het haast niet te zeggen. Dan kun je het nooit zeggen. Want dan moet je zeggen, Heere God, we zijn uit de aarde aards en we bedenken de dingen die van beneden zijn. Maar door het geloof is het waar. Christus, toekomst, is ook onze toekomst. Een ieder die gelooft, die zal met hem leven. Dat is een troost. Ik heb een tijd gehad, mensen, misschien komt het wel weer eens terug, maar ik hoop het niet. Maar ik heb zo nu en dan wel eens een klein beetje de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zo doorgekeken en gelezen. En wat je dan tegenkomt aan feiten en fotomateriaal, dat is zo afschuwelijk, zo vreselijk, dat je wordt er koud van. En als je dan leest wat met de modernste wapens mogelijk is. En dat was Japan, Hiroshima en Nagasaki. Dat waren maar kleine bommetjes die daar opvielen. En die mensen, die stakkers van mensen. Ja, was hij dan maar in één keer weg. Maar er waren er ook een heleboel die stonden in het water met de lippen boven water, half verbrand. De armen uit het lichaam gerukt, geschroeid. Tot de grassprietjes toe, dat werden projectielen die dwars door je heen gingen. Het is ongelooflijk. Maar alles wat op het oppervlak van de aarde was, veranderde in een projectiel door de enorme luchtdruk. En ja. Ik heb tijden gehad dat ik dat elke keer als een bange droom zag gebeuren. Nu. De kinderen. Half verbrand, gillend en schreeuwend. En oh, dat is geen raad. Je zal er misschien om lachen. Ik heb alles in de kachel gehoord. Maar ik heb een tijd lang, dat moest een flesje zware medicijnen. Of zwaar. Kees van Geel heeft er wel ervaring mee. Maar ik had een Fortral, dubbel zware. Ik denk, dat bewaar ik maar. Als er eens wat gebeurt, dan kan ik die kinderen een paar pillen geven. Als ze dan zo'n pijn hebben. Ja, nou zeg ik het met een glimlach, maar als ze dan zo'n pijn hebben, dan raken ze misschien een beetje. Ja. Maar de Heere die kan dat juk oplichten. De Heere kan dat juk oplichten. Treft iemand druk, ook al is het maar een druk die je aanziet komen, die er nog geen eens is. Hij kan de druk verlichten. En heb ik ook de andere kant al eens gezien. En dat ik ermee verenigd was. Ik denk nou, ja. Oh, het is toch een korte verdrukking. Als we een goede ruil mogen doen. Ach, dan duurt het toch niet zo lang. Dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Dan zeg je, er is maar één soort mensen op aarde dat reden heeft om blij te zijn. En om niet in de hoek te kruipen, niet onder de grond te kruipen, niet zwartgallig te zijn. Dat zijn degenen die geloven in hem. die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Zo is het toch? En als wij meedoen met dat allemaal, en je zou er iemand tegenkomen die er een klein beetje wat van weet, dan zou die zeggen, wat? Ik dacht dat jij een christen was. Waarom doe je zo? Ik dacht dat jullie verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid op woont. Dan zouden we beschaamd moeten zijn. Want het is waar. Er is eigenlijk alleen maar reden om te zingen. Een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Maar ja, kijk, daar heb je het nou. Als jij 's morgens om 4 uur of om 5 uur weer op het land moet staan, hè. En dat lekkere zonnetje wat we zo graag hebben, maar het is in onze waarneming een koperen ploert. Die ons staat te branden en te schrompelen enzovoort. En er loopt dan zo'n drijver achter je heen. Die zegt, schiet eens op en ben je nog maar hier en dit en dat. Jongens nog aan toe. Om dan vrolijk te gaan zingen. Dat is Gods werk. Want anders dan zou een mens alles bij elkaar razen en tieren. Je leest in de oude Bijbel, en de Heere beschikt er een stille oostenwind, en de wind stak Jona op zijn kop. En hij werd aanmächtig, en hij werd woest. Oh, ik kan het zo goed begrijpen, ik vind het zo'n verhaal, hè. Zo uit de praktijk van het leven. Het is niet goed wat Jona doet, maar ik kan ze goed begrijpen. Want zo zijn wij nou. Tja. Neemt goed en bloed ons af. Delft vrouw en kinderen het graf, het brengt u geen gewin, ja. Maar ja, als ze nou eens echt het doen. Ach. Als je de geschiedenis van de christenen in Armenië leest, dan stolt je bloed van narigheid als je dat leest. Wat die Mohammedanen, die Turken daar gedaan hebben. Vreselijk. De moeders gooiden hun kinderen zo van het balkon af in het vuur. Christenvrouw. Om die stakkers uit de handen van die Turken, die Mohammedanen te halen. Op een vreselijke manier huis hielden. Tja. Ja, je moet eigenlijk zeggen, met onze kracht is het niets gedaan. Wij zijn wel haast verloren. En waarom zeg je dat dan, man? Waarom zeg je dat dan? Dat we geduldig moeten zijn. En die mensen hadden het kwaaier als wij, hoor. Ja, de heel andere problemen als wij. Maar goed, wij leven ook in moeilijke tijden, zou je kunnen zeggen. Al gaat het uitwendig nog wel. Maar de Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verscheuren. Waarom zeg je dat dan? Hij zegt dat omdat hij het zegt in de naam van God. En omdat God de doden levend maakt. En omdat God zo sterk is. Daarom. Je moet niet denken dat Jacobus zo is, zo, dat willen ze er wel van maken, hoor. Kijk, dat zijn bekeerde mensen daar. Ze zijn wel een eindje van pad af, maar het zijn bekeerde mensen. En omdat ze bekeerd zijn, of omdat ze wederom geboren zijn, of omdat ze een nieuw deeltje bij zich omdragen, bij die mensen kun je dat zeggen, dat ze langmoedig moeten zijn. Want die mensen, die hebben het vermogen in zich om te horen. En ze hebben het vermogen in zich om te doen. Uit kracht van de wedergeboorte. Ja, maar zo is het niet. Als Jacobus het daarover zou hebben, en dat zou bedoelen, dan zou je zeggen, nou, zijn ze dan wel wedergeboren, bij alles wat waar we ze van hebben horen beschuldigen, wat ze allemaal deden, en nalieten. Nee, Jacobus is het met Paulus eens. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En daarom, als hij dat schrijft, dan schrijft hij dat als het ware door de Heilige Geest gestuurd, dat God het waar maakt. En dan gaat het vaak door ongelukkige wegen heen, want dan kan er wel zo'n driftkikker op het land zo tekeer gegaan zijn, dat hij misschien wel een hele of een halve vloek eruit gegooid heeft. Dat kan wel. En dat hij in zijn hart die baas van hem hebt staan te vervloeken tot in onderste van de hel. En opeens is het woord gekomen. En dan zie je die woeste man, die zie je opeens stil worden. En de tranen lopen hem over zijn gezicht. Zijt langmoedig, broeders, daar komt het woord. Uitgeraasd, uitgeteerd, pak de schop maar weer op. Verder, jongens. Want we hebben toekomst. De Heere heeft de toekomst. Het zal hier haast zijn gedaan, staat er in ons volkslied. Zo zei het al langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. En als die toekomst nou ook onze toekomst mag zijn, hoe het ook mogen tegenlopen, dan mogen we gestadig op zijn goedheid hopen. Als je over het algemeen kijkt, hè, dan is er eigenlijk een vreselijke matheid onder alle activiteiten die men ontplooit en ontwikkelt. Over alles wat er te doen is op kerkelijk gebied en op maatschappelijk gebied. Er worden legio kranten mee volgeschreven enzovoort. Er is heel wat te doen. Maar dan moet je niet zoeken gewoon. Je moet zoeken naar een getuigenis. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Daar moet je naar zoeken. Want iedereen is zo in dat wereldbestel ingedompeld en ingedrukt, dat ziet er maar slecht uit, ziet er maar somber uit. De oordelen, ja, dat is allemaal waar. Maar Jacobus die gebruikt dat juist om te bemoedigen, om ze een hart onder de riem te steken. Daar gebruikt Jacobus het voor. Kijk, daar merk je nou uit, ondanks alle verlichting en wetenschap, dat er zo weinig beoefend wordt in de praktijk van dat geduld en van die volharding en die blijdschap. Kun je zeggen, nou ja, maar dat kan de mens ook niet maken. Nee, dat kan hij zeker niet maken. Maar je kunt je eigen wel afmaken. En een ander afmaken. Dat wel. En je kunt je eigen ziel ook alle blijdschap ontroven. Want als je zo eigenwijs blijft en bent, dat je het beter weet dan God, dan kun je niet blij zijn. Dan kun je geen hoop hebben. Dus je moet de Heer niet de schuld geven. Hij is de God der blijdschap en der verheuging. Hij ontmoet de vrolijke. We hebben het zo nodig, broeders, om te bedenken dat de Heer de toekomst heeft. En dat wij daarom ook toekomst hebben. En dat het er heel goed bij staat. En we zouden eigenlijk, ja, als het tot ons doorgedringt, dan zouden we zingen, ja, daarom moet schaamte mijn aangezicht bedekken, omdat ik niet opmerkzaam ben geweest. Hoe uw lieve woord mij tot de hoop wil wekken. Tot de levende hoop, die niet beschaamt, omdat Gods liefde in de harten wordt uitgestort. De Heere komt. En hoe gaat hij dat uit de praktijk verduidelijken? Ziet, zegt hij, de landman, die verwacht de kostelijke vrucht van het land, langmoedig zijnde over dezelfde, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Dat is mooi. Die landman die verwacht. Geduldig, langmoedig staat er. Totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. De vroege regen die viel in het oosten zo in oktober. En wat ze daar de late regen noemden, dat was in april. Als de vroege regen niet kwam, ja, dan kwam het zaad geen eens tot ontkiemen. En als die spade regen niet kwam, die late regen die in april viel, dan werd het niet rijp. De vrucht werd niet rijp. Dat was nog mislukt. Want het was nogal eens wisselvallig daar ook. En onder de zegeningen die God beloofd had, was vroege en spade regen. En onder de oordelen hoorde, al dat de Heer die vroege en spade regen op allebei ophield. Nou, dan werd het een woestijn. Zie, de landman verwacht de kostelijke vruchten zal langmoedig zijn over zijn. Nou, dat is ook een wonder hoor. Hij vast hier een goede landman op het oog. Want over het algemeen zijn ze niet zo erg langmoedig, zo erg geduldig. Vooral als het wat lang regent. Oh, nou als te begrijpen, die mensen zitten ook zwaar. Tuurlijk, dat weet ik wel. Maar als je nou aan het eind van het jaar bent, dan sta je altijd weer verbaasd dat je denkt, oh, oh, oh. Ze zijn net als ik. Ik heb de neiging om als ik denk dat ik op mijn vingers sla, om dan al oud te roepen. En dan is de klap er nog niet opgevallen. Een landman, langmoedig. En je hebt ook onder de boeren ontzettend veel zagrijnen. Dat weet ik van vroeger. Ik heb veel bij een boer gewerkt. Dat was een kwaaie kerel. Als we heel de week emmers water sjouwden uit school, toen had je nog niet geen waterleiding in de stallen en zo. Dan kregen we zaterdags van Antje, dat was de vrouw van de boer, een cent. En als ze, soms zei ze, dat kan ik nou niet doen, dan kreeg je een kaakje. En ik vergeet nooit, Bart heette die boer, hij is ook al lang dood, ik hoop dat hij goed af is. Maar het was er een koe, een kalf of een koe, die ging op zijn klomp staan. En die trapte die klomp in de modder en toen wou die verder lopen en toen bleef die klomp zitten. Zij stapte zo in de blubber met zijn kousen. Oh, boos! Ik heb nog zelden een mens zo boos gezien. Ik denk hij maakt dat beest ter plekke dood van woede. Een landman langmoedig zijnde. Nou ja, kijk, Jacobus bedoelt dit. Dat boertje dat kan hoog of laag springen, maar hij is en blijft ergens afhankelijk van God. En je hebt ook andere boeren hoor, dat zijn we direct toe. Ik heb ook gelogeerd geweest bij een godvrezende boer. En die boer die had een groot gezin en geen vrouw. Die was gestorven. En de oudste dochter deed alles. En dan in het karnhuisje, waar de melk gekarnd werd. Daar mochten wij dan wonen. En dan zondags kwamen we allemaal bij elkaar. Ja, dan kun je zeggen vorm. Ieder heeft zijn eigen vorm, dat weet ik wel. En toch, ik vergeet nooit. Die boer had zo'n mooie stem ook. En dan zei hij, kom, kinderen. Laten we bidden. En dan ging hij op zijn knieën. En wij ook allemaal. En dan riep hij de Heere aan. om een zegen. Je kon niet naar de kerk. En dan las hij een preekje. En dan moest vader danken. Ja, dingen die je nooit vergeet. Ja. En we mochten net zoveel eten, appels en al wat we wilden. Dat was een boer die God vreesde. Ja. Maar dit is het beeld. Kijk, die boer zaait, spaderegen, of vroege regen, spaderegen. Nou ja, hij kan hooguit het onkruid, een beetje onkruid vrijhouden, als dat kan tenminste. Maar verder moet hij het loslaten. Maar hij laat het niet los. Maar hij moet het met zijn handen loslaten. Kijk, hij kan niet meer een ploeg pakken of een eg en zeggen, ik zie nog niks, ik ga ploegen of ik ga eggen. Dat kan niet. Het zaad zit in de grond. Hij moet het ergens loslaten. En aan de andere kant blijft hij het vasthouden. Hoe blijft hij het vasthouden? In zijn gedachten. Met zijn hart. Dat kun je soms merken. Dan loopt hij naar buiten. En dan zegt zijn vrouw, wat ga je doen, man? Oh, even, zomaar even. Hij wil misschien geen eens weten. Dat hij die dag al 3 of 4 keer naar zijn landje gelopen is. Om eens te kijken of dat er al wat boven komt. Of om te kijken, te voelen of dat er al wat in de aren komt. Hij moet geduld hebben. Jacobus neemt hier nou even het ideale beeld hoor. Er komen geen hagelbuien en geen overstromingen en geen droogteperiodes. Hè. Zoals de Heer het beloofd heeft, zaaiing en oogst zullen niet ophouden. Tot aan het einde der wereld. Dat houdt hij even aan. Maar je begrijpt wel dat die man het los moet laten en toch niet. Hij moet het met zijn handen loslaten. En ergens met zijn verstand kan die ook niet veel meer beginnen. Ze hadden geen pompen en sproeiinstallaties zoals wij. Hij hoeft niks uit te dokteren. Hij moet geduld hebben. Wachten. Totdat hij de vrucht kan oogsten. Mooi beeld. Want daar wordt ook het woord mee vergeleken met een zaad dat in een hof gezaaid wordt. En van regen die de aarde doorvochtigt en derwaarts niet wederkeert. Maar maakt dat het uitspruit en zaad geven de zaaier en brood voor de eter. Zulks komt ook voort uit de hand van God. Hij is wonderlijk van raad. En groot vandaan. Mooi beeld. En de zaaier ging uit om te zaaien. Wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Zaai uw zaad in de morgenstond. En trek uw handen 's avonds daarvan niet af. Want gij weet niet wat goed wezen zal. Of dit, of dat. Of dat die beide tezamen goed zijn zullen. Dat is het leven. Kijk. De apostel bedoelt natuurlijk niet te zeggen. Daar interesseren we ons niet voor. Nee. Die dominee die zat. Het grootste deel van de avonden, van de weken. Omdat het zo'n hartstochtelijke schakeliefhebber was, zat hij te schaken. En ja, hij ging nooit op bezoek. Oh ja, hele zieke mensen, dat nou wel, maar verder. Altijd zat hij met dat koppie bij dat schaakbord. Toen zei iemand er wat van. Toen zegt hij, heb je nooit gelezen, vriend, wat er geschreven staat? Het koninkrijk Gods is gelijk een mens die zaad zaaide in de akker en voorts sliep, nacht en dag, en het zaad wies op, en hij wist zelf niet hoe. Hoe kreeg hij het gepraktiseerd, zou je zeggen? Ja, die man tegen wie die het zei, die was ook niet zo dom, die zegt, ja, u zegt dat wel, maar ik kan me moeilijk indenken dat die man die dat zaad gezaaid had, dat hij zo af en toe niet eens ging kijken of dat er wat opkwam. Ja. Ja, want je kunt wel zeggen van, en voort sliep nacht en dag. De Heer Jezus bedoelt met die gelijkenis, nog hij die plant is iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Dat bedoelt de Heer Jezus te zeggen. Maar de Heer Jezus bedoelt er niet mee te zeggen, daar hoef je niet voor te interesseren. Dat bedoelt de Heer niet. Dat bedoelt Jacobus natuurlijk ook niet. Die landman die verwacht wat, een vrucht. En daarom gaat hij toch wel eens kijken of er wat opkomt. Nou zegt hij, zo moeten jullie ook, zoals die landman nou geduld moet hebben, totdat het rijp is, zo moeten jullie ook geduld hebben. Wees gij ook langmoedig, geduldig. Want de oogst komt, de vrucht komt, de Heer komt, het eeuwige leven, het paradijs, met al zijn pracht en heerlijkheid, het komt. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het komt voor de gerst, voor de tarweoogst en voor de druivenoogst. Voor de druivenoogst is niet zo best, want er kwam een stem die zei, zend uw scherpe sikkel, want de druiven zijn rijp geworden. Die waren tot berstens toegevuld met sap. Maar die druiven waren een zinnebeeld van de goddelozen, die zo waren toegenomen in ongerechtigheid tot berstens toe. En toen kwam die stem in de hemel, zend uw sikkel. En toen werden die druiven, die werden afgesneden en in de wijnperspak van de toorn Gods geworpen en vertreden. En het bloed stroomde stadien ver. Ja, dat komt ook. Maar je leest in datzelfde hoofdstuk ook van de tarweoogst die rijp geworden is. En voor het woordje rijp wordt daar een woord gebruikt dat betekent dor. Dat is typisch, dat is mooi eigenlijk ook. En want die druiven, dat is heel iets anders dan tarwe. Als een tarwestengel eigenlijk klaar is om geoogst te worden, dan is het niet veel meer. Dan wordt die geel, die stengels ook, die knakken ze wat, er zit geen vocht meer in. Die steel zou je zeggen, die dient alleen nog, maar bijna breekt die. En daarbovenin, daar zitten nog wat korrels waar het om gaat. En dan staat er van die tarweoogst, dat God zegt, hij is rijp geworden, hij is dor geworden. Heel anders als bij druiven. Ja, dor. Ik geloof zeker dat dat betekent, hè. We zijn steeds armer geworden. De aar is dor. Het wordt tijd dat die gemaaid wordt. Maar bovenin, naar de hemel gericht, daar ligt de vrucht. Wat is die vrucht? Dat is Christus zelf, zijn werk, zijn eigen werk, dat gekroond wordt. Ja,
eigenaardig beeld, dor. En toch de vrucht.
Zoals het ene nou punt staat uit elkaar, de beste van die gistende sap, zou je zeggen. Zo zie je de kerk getekend als rijp, ja, maar dan dor. Uitgeleefd. Uitgeleefd. Alles is in de korrel. Tot wie moeten we nou nog heen? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Ik ben jong geweest. Ik ben oud geworden. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten. Verlaat mij niet, Heere, in de tijd van de ouderdom. Verwerp me niet. Hij is zoveel vergeten. Hij wil van veel dingen ook niet meer weten. Maar Christus, die gerechtigheid op die dorre arm, is dat het enige waar die mee durft aan te kloppen en naar boven te kijken. Heere, uw gerechtigheid, uw heiligheid, uzelf. Ja, geduld. Wees geduldig, broeders. Versterk uw harten. Hè? Versterken. Een hartversterkertje. Nou, dat hoeft niet per se, hoor. Dat hoeft niet per se. Je moet het eigenlijk zo verklaren. Je leest bij Paulus ook, hè. Zijt standvastig. Onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk des Heeren. Je leest van David in het Oude Testament ook, en hij sterkte zich in de Heere zijn God. Daar vluchtte die naartoe. Ja, zo zien ook, versterk uw harten, dat wil zeggen, laat het tot je hart doordringen, deze boodschap. Laat het tot je hart doordringen. Bedenk dat God je dit laat horen tot je bestwil. Om de struikelende knieën vast te maken en de slappe handen sterk. Daar zegt God het voor. En dan zeg ik wel eens ja. Ik heb het al meer gezegd. Dat is nou echt iets persoonlijks. Een klein beetje dapper zijn. Niet met een dapperheid van het vlees. Dat verliezen we toch, maar ik bedoel, dit vind ik zo naar als die duvel zit te lachen en een hoop godsdienstige mensen die nooit anders gesteund en gekreund hebben, die beginnen dan ook te lachen en die zeggen, ja, je hebt al wat gezegd, dit en dat, hè, maar nou, waar zit je nou, hè? Dat moet je ze niet gunnen. Dat moet je ze niet gunnen. Moet je zeggen, nou, al zit ik te trillen op mijn stoel. Maar dan moet je nog zeggen, gaat goed. Ik ben op weg naar Sion. En de zegen is mij beschoren. Want die krijg ik. Hij schenkt zijn volk de zegen. Versterkt uw hart. Daarom is het zondag ook avondmaal. Ik kan wel zeggen, ik kan niks. Dat weet de Heer ook wel, dat hij niks kan. Maar ik bedoel, als je expres thuis zou blijven, weet je wel. En je denkt, bij eigen mij niet gezien. Dan moet je niet op zegen rekenen. Nee. Want hij doet de verlaters van zijn wet in het dorre wonen. Maar de Heer zegt, versterk uw harten. Kom, alle dingen zijn nu gereed. Laat de boodschap van het heil weer klinken. Versterk uw harten. Want de toekomst des Heeren genaakt. Je kunt het ook zo lezen. De Heere komt eraan.
duurt niet zo lang meer. Ja, maar dan zijn wij misschien al lang dood. Ja, maar dan, dat is ook de toekomst des Heren. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat zal ons scheiden van die toekomst van Christus. Verdrukking of benauwdheid, hoogte, diepte, dood, nog leven? Nee. De toekomst des Heren genaamd. De Heer is dichtbij. Hij is onderweg. Eigenlijk moet dat votum ook veranderd worden, of die zegen. Die is, en die was, en die komen zal. Die tijd is eigenlijk niet helemaal goed overgebracht. Maar ja, je bent eraan gewend. Die is, die was, en die komt. Of die de komende is. Wij delen alles op in vakjes, hè. Je zegt, ja, dit jaar, dat jaar, fase, 2000 jaar voor de wet, 2000 jaar onder de wet, 2000 jaar na de wet. Dat hebben wij nou zo'n beetje gehad. Maar dat is bij de Heer niet zo. De Heer zegt, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Bij de Heer is alles één oneindige volmaaktheid. Die is, die was en die de komende is. Ja, daar moet je nou aan ontdekt worden, vind ik. Ja, aan alles moet je ontdekt worden, maar daar ook. Een Engelsman, Philpott of zo, die zei, dan moet je, of Persian, dan moet je de krant lezen, dan kun je het uit, dan kun je het zien. Maar dat is natuurlijk beperkt, ik heb het overal, maar je ziet het niet. Maar hij is de komende, hij komt eraan, zijn voetstappen weer klinken, voor het geloof. Anders hoor je alleen die akelige rotlaarzen van de duivel stampen. En verder niks, maar voor het geloof. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Zucht niet tegen elkander, broeders. Nou, mag dat ook al niet? Opdat ge niet geoordeeld wordt, ziet, de rechter staat voor u. Ik vind het juist fijn als je eens bij elkaar kan zuchten. Ja, dat is toch zo? Vinden jullie ook nou niet dat je toch iemand hebt, dat het toch een voorrecht is? Als er iemand is waar je, het hoeft er maar één te wezen, waar je eigen verdriet en je eigen problemen en wat je bezighoudt, is kan bespreken. Nou ja, ik vind dat ook een zegen. Maar ja, weet je, je moet het eigenlijk precies letterlijk lezen. Zucht niet tegen elkaar. Als er nou iemand bij komt en die zit allemaal in je gezicht te blazen. Van korte afstand. Dat vind je niet zo prettig. Nou, het betekent eigenlijk letterlijk je gal tegen iemand uitspuwen. Nou, dat is nog vervelender. Gal is al zo bitter in je keel. En als je het dan bij een ander in zijn gezicht... dat is vies. Nou begrijp je wat het betekent. Het betekent dat mekaar onderdrukken, op mekaar zitten te blazen. Het houdt nog verband met dat voorgaande, weet je wel, dat hij zei, ja, waarom doen jullie zo lelijk en zo akelig tegen mekaar, zo nijdig? Waarom doe je dat dan? Het is hier wordt niet bedoeld een oprechte vriendschapsband of broederlijke liefde of zo, waarin we elkaar deelgenoot soms kunnen maken van bepaalde dingen waar je over denkt of waar je wat over vraagt. Nee, hier wordt bedoeld het tegen elkaar zuchten. Maar je moet er ook onder begrijpen, kijk, je moet een ander niet als een soort godsdienstige gewoonte altijd met narigheid overvallen. Ja, ik kan er niet tegen, dat meen ik eerlijk. Dat zeg ik niet om eronder uit te kruipen, maar ik kan het niet. Ik word er zo akelig van, waarom? Ik heb er mijn eigen al genoeg. En als dan iemand, als hij wist, dit wist, als hij wist hoe ik zus... dat vind ik naar. Brengt een druk mee. En de een kan er goed tegen. En de ander kan er weer minder goed tegen. Ik kan er niet zo erg goed tegen. Of laat ik zeggen, ik kan niet zo erg goed verwerken. Ik weet nooit wat ik doen moet. He, als hij zo... Dat is natuurlijk ook verkeerd, hè? Dan is het nog wel niet elkaar in die zin wegblazen. Maar dan zou je het meer moeten zien als op iemand blazen, weet je wel. Maar niet de geest. Maar dan die narigheid en al die dingen die je hebt een ander mee belasten. In een verkeerde zin. Voor sommigen, ja, miskotten kon het wel eens aardig zeggen. Die schrijft, ja. Sommige mensen, zegt hij, die willen niet beter worden. Nee. Want die liggen altijd op de ziekenzaal. En de dokter komt telkens langs. Gaat het? Hoe is het met u? Met u? Ja, dokter, ik zou dit... Er is mij niks meer te doen. Daar heb je er een, hoor. Er is mij niks meer te doen. Ik ben dit... Nee, laat mij maar liggen. Dan wordt het onze godsdienst. Dan wordt dat onze godsdienst. Dat is zo akelig. Ik kan begrijpen dat een jong mens denkt, ik hoop dat ik nooit er wat van leer, want nee. Ik krijg een afkeer van. En zo wordt soms het ziektebeeld verheven tot een teken van echtheid. En als dan de dokter komt, de dekenschouw over je hoofd heen. Nee, ik hoef geen pols te voelen, niks. Nee, het is toch allemaal. Nou, dat is nou ook zuchten tegen elkaar. Dan moet je ook niet zeuren. Moet je ook niet tegen een ander klagen. Dan moet je het zeggen tegen jezelf. Het is je eigen schuld. Je wil niet naar de dokter en je luistert niet naar de dokter. Je weet nog beter dan de dokter. De dokter zegt, ik ken al je krankheden en ik kan ze liefderijk genezen. Al word je nooit meer beter. Dan nog. Kan ik het zo maken dat je alles gedacht slaat. En dat je blij naar huis gaat. Ja, dat zegt de dokter. Kijk, je moet natuurlijk ontzettend uitkijken. Want het is een van de ergste ziektes. Als we dit soort ziektes koesteren. Als het echt een ziektebeeld is, laat ik het zo zeggen. Dat ons verstand in de war raakt en onze psyche overbelast of wat dan ook. Het gebeurt ook, hoor. Maar ik bedoel nou gewoon wanneer dat behoort bij onze menselijke godsdienst. Ja. En dan altijd maar dat beladen. Nee. Ze worden ook nooit verlost, ook praktisch. Ja, misschien dat het nog goed komt. Maar ik bedoel, je hoort nooit wat anders haast ook, hè. En God is toch goed en goeddoende. Zucht niet tegen elkander, broeders. Of dat je niet veroordeeld wordt. Hè? Kan dat dan? Ja. Kan best zijn. Als je zo door blijft gaan met gal spuwen, dan kost het je leven. Kan een tijdelijk oordeel zijn. Kan een eeuwig oordeel. Eeuwig. Maar het zijn toch gekende? Ja, uit uw mond zult gij geoordeeld worden, zegt de schrift. He, maar ja, dat is allemaal geen kruiswoordpuzzel die je even in elkaar zet. Jezus zei tegen zijn eigen discipelen. Mijn hemelse vader zal jullie niet vergeven. Als gij niet van harte vergeeft. Een ieder zijn broeder zijn misdaden. Kun je zeggen, ja, maar dat bedoelde de Heere Jezus anders. Nee, dat bedoelde de Heere Jezus zo. Dat is juist de kracht van zijn woord. Die niet gelooft. Is al reeds veroordeeld. We moeten niet elkaar proberen iets. Ja, zeg je nou, jammer. Oh, geef niet hoor. De Heere die deelt, die is vrijmachtig, die kan de een niks geven, de ander een heleboel. Dat weet ik wel, maar het zijn vaak maar uitvluchten. Opdat je niet veroordeeld wordt, want de rechter staat voor de deur. Is die al zo dichtbij? Jij heeft de knop in zijn hand. Het is wat, hè. De knop is al heel verleen, de knop naar beneden, doen de deur open en het is klaar. Hij is er. Ben je dan niet bang? Oh, ik ben zo bang. Want ik heb duizend zonden en duizenden en ik ben enkel zonde. Maar ik vertrouw erop dat hij zijn eigen woord waar zal maken. Wie in mij gelooft, zal leven. Ik vertrouw erop dat ik niet hoef te komen met mijn eigen pak, maar met zijn kleed. Met zijn gerechtigheid. Met zijn alles. Anders. Nou ja. Ik zou hier al wijze van spreken een hartverlamming krijgen als de deur open gaat. Plotseling met een inbreker. Mijn vrouw niet hoor, maar ik wel. Maar ik bedoel, zo bang kun je zijn. Maar als dan de rechter van hemel en aarde de deur opeens open doet. En hij brengt licht mee. Oh, mens. Nou, daar moet jij je nou niet ongerust over maken. Want alleen met zijn gerechtigheid en heiligheid kan Sion bestaan, anders niemand. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God en worden om niet gerechtvaardigd door de verzoening welke in Christus Jezus is. Ik hoop dat we zo aan zijn tafel mogen gaan, ook zondag. Met vrij en blijmoedigheid. Het zou misschien een grote zegen zijn, of wel zeker, als de Heere kwam, als de gemeente net aan avondmaal was. Van de ene maaltijd naar de andere. Dan ben je gelijk bij elkaar ook. Maar goed, dat weten wij niet. In ieder geval, zo hij vertoeft, ik maak het niet af. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewis komen en niet achterblijven. Amen.